altijd en overal alle BNR-podcasts. Download de gratis BNR-app. Blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Personeelstekorten, hoge werkdruk, stijgende zorgkosten, lange wachttijden voor patiënten. Hoewel we enerzijds natuurlijk trots mogen zijn op de zorg in Nederland, weten we wel, er moet iets veranderen. Ook al omdat we nu al 100 miljard aan zorg uitgeven. En we weten ook, het bedrag wordt alleen maar hoger. Is het integraal zorgakkoord van minister Ernst Kuipers de oplossing? Of moeten we het veel meer zoeken in preventie en technologie? Wat overigens trouwens ook wel weer onderdeel is van dat akkoord. Deze week ga ik het in ieder geval onderzoeken met 4 kopstukken en BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. En kijken we welke transitie er nodig is. Vandaag doe ik dat met Georgette Feyneman. Zij is directievoorzitter van de grootste zorgverzekeraar van ons land, Zilveren Kruis. En daarnaast is ze ook vicevoorzitter van de brancheorganisatie van Zorgverzekeraars Nederland. Dus je kan over het hele spectrum meepraten. Welkom, fijn dat je er bent, Georgette.
Dankjewel.
Ik ga het zo meteen zeker met je hebben over dat integraal zorgakkoord. Want je bent trouwens ook een van de architecten van dat integraal zorgakkoord. Maar voordat we dat gaan doen, wil ik 2 dingen van je weten. En het eerste is, wat zie jij nou als het grootste pijnpunt als het gaat om onze zorg?
Het grootste pijnpunt op dit moment is toegankelijkheid. Voldoende beschikbare zorg voor iedereen die het nodig heeft.
Ja, en we horen dan, we zien de wachtlijsten, dat sommige zorg gewoon niet meer waargemaakt kan worden. Terwijl we natuurlijk een zorgplicht hebben in Nederland.
Klopt.
Ja.
Eigenlijk zijn het de verzekeraars die de zorgplicht hebben. Hè? Dus wij moeten voldoende zorg inkopen voor onze verzekerden. Gelukkig gaat het op heel veel gebieden heel erg goed. Maar je ziet wel dat het op sommige gebieden, bijvoorbeeld in de zware GGZ, dat het echt knelt, dat de wachtlijsten daar gewoon te lang zijn.
Het tweede wat ik van je wil weten, je hebt het zorgplatform Skipper en die maakt elk jaar een ranglijst. En jij bent een van de meest invloedrijke beslissers in de zorg. Je staat op nummer 2 maar liefst. Je kwam van nummer 5. Als je dan dat relateert aan het grootste probleem wat we hebben in de zorg, hè, wat je zelf benoemt, hoe heb je jouw invloed dan gebruikt om dat te veranderen?
Ik denk juist ook om mee na te denken over wat de inhoud van het integrale zorgakkoord is, maar ook bijvoorbeeld van het GALA, het gezond en actief leven akkoord, om echt met elkaar te kijken. Je kunt naar de problemen blijven kijken, maar ik denk dat je met elkaar vooruit moet kijken van wat is er nodig om te zorgen dat het anders wordt. En dat kan je niet alleen, dat kunnen wij ook als verzekeraar niet alleen. Dat zul je met de partijen in de zorg moeten doen. En dat is natuurlijk wat wij in die akkoorden ook hebben afgesproken.
En wat vond je dan zelf het moeilijkste in dat hele proces, hè? Want je noemt echt een cruciaal pijnpunt. Ja. En we hebben ook eerder andere verzekeraars horen zeggen, ja, we weten gewoon niet of we het kunnen garanderen nog, hè?
Ja.
Het gaat gewoon niet meer. Dat lijkt me heel moeilijk als dat gebeurt. En dan ook moeilijk om dat te veranderen.
Het is ook heel moeilijk om te veranderen. En er is ook geen wondermiddel. Hè? Er is niet één pil die we kunnen nemen. En dan zijn we allemaal weer beter. Het is en. Er zijn heel veel dingen die moeten gebeuren. En je zult dat samen moeten doen. En dat is eigenlijk het meest ingewikkelde. Hè? Zorgen dat we al die initiatieven, dat we daarmee verder gaan. Hè? Want het is natuurlijk niet dat we tot nu toe niets hebben gedaan. Maar dat we daarop door blijven pakken. En dat we daar samen in voorwaarts blijven gaan. En we hebben nog wel eens de neiging in Nederland om met elkaar naar het probleem te blijven kijken. En ik roep dan altijd, jongens, we moeten zorgen dat die akkoorden van het papier afkomen, hè, gewoon aan de slag. Zorgen dat we dit gaan doen, want dan wordt het beter.
Ja, en dit is interessant wat je zegt, want we hebben de neiging om in problemen te blijven denken. Dat zie je trouwens in heel veel dossiers. Hoe merk je dat nou in de praktijk? Hè? Dat integraal zorgakkoord staat er en dan, dan gaat het op een gegeven moment toch, komt er frictie. Wat is dat?
Nou, om een voorbeeld te geven, bijvoorbeeld digitale zorg. Ik denk dat dat een van de mogelijkheden is om met elkaar te zorgen dat je goede kwaliteit kunt blijven leveren. Dat mensen bijvoorbeeld thuiszorg kunnen krijgen. Dat je misschien ook minder personeel nodig hebt. En op het moment dat je het over digitale zorg hebt, dan is er gelijk altijd wel iemand die zegt, ja, maar ik ken een oude mevrouw en die kan daar niet mee omgaan. Ja, natuurlijk zullen het best, en dat zijn niet alleen oude mensen, dat kunnen ook jonge mensen zijn. Als jij een hele ernstige ziekte hebt, dan wil je heel graag samen met de dokteren daarover hebben. Dan wil je dat niet op afstand doen. Maar er zijn heel veel momenten, ziektes, personen bij wie dat wel past. Dus we kunnen met elkaar gaan focussen voor die ene bij wie het niet past.
Ja.
Of gaan kijken voor al die mensen waarbij het wel past. En zorgen dat we we beide varianten hebben. Dus en voor die mensen die het willen, mooie digitale oplossingen. En voor die mensen die het niet willen of die het niet kunnen, ja, daar zullen ook alternatieven voor moeten komen.
Ja, lijkt me frustrerend als je dus eigenlijk hele goede ideeën hebt en dit gaat dan in hapering komen. Hoe doorbreek je zoiets?
Nou, ook te adresseren. Hey, ik ben dan ook wel iemand die dat dan ook gewoon zegt.
Ja, van, ik zie het je doen.
En het ook op die manier ook aan de slag. Hè. Wij hebben als Zilveren Kruis eigenlijk altijd een beetje de filosofie. Wij gaan aan de slag met degene die voorop willen lopen. Hè, degene die het aandurven, die de verandering willen maken. En, want als je van begin af aan iedereen per se mee wil krijgen, dan kom je niet van zijn plek. Dus laten we gewoon met degene die het willen, die het aandurven, aan de slag gaan. Bewijzen dat het werkt. En dan kunnen wij ook vanuit onze rol als verzekeraar kijken of we het groter kunnen maken.
Nou is een van de belangrijke punten natuurlijk het integrale zorgakkoord. Hij viel al en jij bent dus een van de architecten. En je ziet dat echt ook als de vlucht naar voren. Toch is het nog wel echt een akkoord op hoofdlijnen. Ja. Dus ze missen nog heel veel details. Is dat tegelijkertijd de zwakte of ben ik dan ook weer te negatief?
Ja, ik denk dat je dan te negatief bent. Kijk, wat je, waar je ook soms naar. Soms moet je even terugkijken om vooruit te kunnen kijken. Voordat we het integraal zorgakkoord hadden, hadden wij hoofdlijnakkoorden. Dat betekende dat wij afspraken maakten voor de ziekenhuiszorg, voor de wijkverpleging, voor de huisartsen. Maar als jij ziek bent of jouw moeder is ziek, dan denk jij niet in instellingen. Dan denk jij over, goh, wat moet er voor mij allemaal gebeuren rondom die ziekte. En het integrale zorgakkoord is voor het eerst in Nederland dat wij dus niet vanuit die verschillende instellingen hebben gekeken, maar eigenlijk breed van wat er nodig is en op welke manier we dat samen kunnen doen. Dus dat is ontzettend een mooie stap voorwaarts.
Kan je een voorbeeld geven? Want ik denk dat heel veel mensen denken, ja, integraal zorgakkoord, het was eerst allemaal per deel en nu is het gelijk, maar ik snap het
nou,
niet.
Een heel mooi voorbeeld bijvoorbeeld is, daar zijn beide ministers laatst ook op bezoek geweest, is de wijkkliniek in Amsterdam. Wat we zien is dat heel vaak kwetsbare ouderen komen op de eerste hulp, terwijl ze daar eigenlijk niet thuis horen. Dan zijn ze eenzaam, maken zich zorgen, krijgen spanning, komen op de eerste hulp terecht. Dat is voor hun niet de beste plek. Want als je als kwetsbare ouder in het ziekenhuis bent, dan heb je de kans dat je er niet veel beter uitkomt als je weer naar huis gaat. Daar is de wijkkliniek voor bedoeld. Daar komen samen verpleegkundigen die heel goed weten hoe ze met dit soort met kwetsbare mensen om moeten gaan. Daar komen geriaters komen erbij. Het kan ook zijn dat er dus wel een echte ziekenhuisarts bij komt. Van wat is het beste voor, wat hebben deze mensen nodig? Ze kunnen daar langzaam meer tot rust komen voordat ze weer naar huis kunnen of naar een verpleeghuis. Dus dat is een heel mooi samenspel tussen artsen, tussen verpleegkundigen, welzijnsdomein. In plaats van dat iemand alleen maar in het ziekenhuis zit. En die gezamenlijkheid van activiteiten, die samenwerking, ja, dat is wat je nodig hebt om het goede voor zo'n kwetsbare ouder te doen. In plaats van dat je zegt, ja, moet jij nou naar het ziekenhuis of moet jij naar de wijkverpleging? Ja, dat weet je natuurlijk helemaal niet als jij daar bent. Wat dan voor jou de beste oplossing is.
En dan denk ik, nou, klinkt als een goed plan, maar uiteindelijk weten we dat er gewoon ook een businessmodel achter de zorg zit. En dat dan iedereen zal zeggen, ja, dit is mijn patiënt. Ik wil die patiënt hebben. Die moet niet naar, ik wil hem in het ziekenhuis.
Maar daar moeten we vanaf.
Ja.
Want we hebben, vind ik zelf, in Nederland, voor de zorg in Nederland, allemaal de verantwoordelijkheid om het goede te doen wat onze patiënten, verzekerde cliënten nodig hebben. Maar, en dat betekent maar, dat je een beetje over je eigen schaduw heen moet durven stappen.
Maar merk je, is dit het probleem? Want Ad Melkert adresseerde dit gisteren ook. Hè, we moeten van die productieprikkel af. Is dat ook wat jij ziet gebeuren?
Nou, je zult dat wel. Kijk, je kunt nooit in één keer van de ene manier van werken naar de andere manier van werken. En op het moment dat je dus zegt van, nou, wij willen dat mensen meer aandacht aan patiënten geven om met elkaar het goede gesprek te voeren, dan zul je dat misschien ook financieel ook even moeten faciliteren. Maar die ruimte hebben we ook. Hè. We hebben in het Integraal Zorgakkoord dus 2,8 miljard transformatiegeld beschikbaar. Hè. Dus als je het dan hebt over, we moeten de tijd nemen.
Er is heel veel geld, hè? Maar tegelijkertijd denk ik, oké, er gaat 100 miljard in de zorg om, is 2,8 dan heel veel. Dan klinkt het ook weer heel weinig.
Ja, maar die 100 miljard, dat is zowel de langdurige zorg als de reguliere zorg als het welzijn. En deze 2,8 zal zich toch met name op de reguliere zorg richten.
En dat is 50 miljard.
Dat is 50 miljard, dus dat is echt best wel heel veel geld.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast is Georgette Fijneman. Zij is directievoorzitter van Zilveren Kruis. En ook de vicevoorzitter van Zorgverzekeraar Nederland, de brancheorganisatie. Het zorgstelsel moet efficiënt hervormd worden. En jij zegt, dan is het ook nodig dat we een maatschappelijke dialoog rondom het recht op zorg en het vormen van zorg die daar al dan niet onder valt, dat we dat ook gaan bespreken. Waarom is dat zo belangrijk?
Eigenlijk als je kijkt, we hebben nu met elkaar, ik noemde net al, de toegankelijkheid van de zorg. En dat betekent dat aan de ene kant moet je de zorg slimmer organiseren. Maar je moet ook kijken van, is wel alles wat wij in Nederland onder zorg scharen, is dat dan ook echt wel zorg? Wij zijn geneigd te veel met zorg op te lossen wat daar eigenlijk niet thuis hoort en wat bijvoorbeeld veel meer in het sociaal domein hoort. En met sociaal domein bedoel ik bijvoorbeeld, als jij betalingsproblemen hebt en vervolgens met hoofdpijn naar de dokter gaat, ja, dan moet je dus niet naar de dokter toe, maar dan moet jouw financiële problemen worden opgelost. Of bijvoorbeeld eenzaamheid, waardoor mensen denken dat ze last krijgen van hun hart. Nee, dan is het de eenzaamheid die ze koud om het hart slaat.
Dus we moeten eigenlijk echt weten hoe het met mensen gaat.
We moeten echt weten hoe het met mensen gaat en ook het gesprek kunnen voeren. Dus dat is enerzijds bijvoorbeeld dit soort dingen die ik net noemde, maar ook bijvoorbeeld in de laatste fase van je leven. Wat wil jij dan eigenlijk nog, wat er allemaal nog met jou gebeurt? Is het dan logisch dat we alles uit de kast blijven halen om jou beter te maken, terwijl dat misschien voor jou helemaal niet beter is?
En dan denk ik ook dat daar een hele interessante vraag onder ligt. Want dit is dan een individueel gesprek wat je voert, maar je moet uiteindelijk ook iets kunnen bieden, hè, als zorginstelling, als zorgverzekeraars. Er worden ook allemaal afspraken over gemaakt. Gaan we het zo over hebben. Maar dan moet je wel ook een basisvraag hebben van, als het gaat om volksgezondheid, hè, van VWS, volksgezondheid, hoe gezond of ongezond zijn we dan in Nederland? Hebben we daar gegevens over?
Ja, je kunt natuurlijk wel gewoon internationale vergelijkingen maken. En je ziet dat vaak wordt bijvoorbeeld gekeken naar de uitkomsten van zorg. Van hoeveel van de operaties succesvol zijn. Op zich doen wij het goed in Nederland. We zijn niet de allerbeste, maar we doen het wel heel erg goed. Ik denk in dat sociale domein dat we daar gewoon nog veel meer in kunnen doen. Je ziet dat er heel veel landen zijn die dat eigenlijk in één hand hebben. En dat is ook wel een beetje wat wij nu in dat bijvoorbeeld dat Gala-akkoord hebben afgesproken, ja, is dat als jij bij de huisarts komt, dat hij dus met meer tijd voor zorg sowieso tijd heeft om met jou dat gesprek te voeren. Wat is er met jou aan de hand? En dat hij dus niet alleen heel goed weet welk ziekenhuis het beste voor jou is of welke GGZ-instelling, maar dat hij ook weet wat de beste bewegingstherapeut is of de beste diëtist, mm-hmm, of de beste buurthuis waar je gezellig een kopje koffie kunt drinken. Waarin je veel meer die twee werelden ook met elkaar verbindt om echt te kijken, wat heb jij nou
dat
nodig?
Dat is een enorme winst natuurlijk, als dat gesprek kan plaatsvinden. Maar je moet natuurlijk ook wel dan het aanbod hebben. Want zo begonnen we. Ja. Ik bedoel, vraag en aanbod zijn niet goed op elkaar afgestemd. En als je een goed aanbod wil creëren met elkaar in Nederland, dan moet je gewoon ook weten, hoe gaat het nou met, hoe gezond zijn we nou in Nederland? En we weten heel veel deelprobleempjes, maar ik heb het idee dat we daar het integrale verhaal niet op papier hebben. We heel veel rapportjes over obesitas en over alcohol en over, maar hebben het integrale verhaal duidelijk?
Nou, wat we natuurlijk nu aan het doen zijn, is dat we per regio beelden aan het maken zijn. Dat gebeurt dus onder verantwoordelijkheid van de verzekeraars. Dat we dus echt specifiek voor een regio kijken van, welke vraag is hier het grootst? En wat is het aanbod? En wat is eigenlijk het gat daartussen? En dan zie je dat dat echt verschilt. Als je bijvoorbeeld kijkt hier in Amsterdam, is bijvoorbeeld een groot probleem, dat er heel veel mentale problemen zijn. Dat is heel veel GGZ-vraag. Terwijl als je bijvoorbeeld in Friesland kijkt, waar wij als Zilveren Kruis ook zitten, ja, daar heb je weer heel andere zaken die aan de hand zijn. En dan kun je dus veel concreter eigenlijk maken van wat daar de opgave is die er moet gebeuren.
Dat is eigenlijk een hele goede ontwikkeling. Want ik bedoel, je kan toch geen goede zorg bieden als je die vraag niet helder hebt.
Nou, dat is het. En dan kan je dus ook focus aanbrengen dat je zegt van, bijvoorbeeld hier in Amsterdam, daar heb je het programma Amsterdam Vitaal en Gezond. Daar is al een paar jaar geleden heel concreet opgeschreven wat zijn de belangrijkste gezondheidsproblemen van de Amsterdammer en wat moeten we dan dus met elkaar doen. Nou, daar staat heel duidelijk doelen staan daar ook op.
Ja, en dan zie je ook dat de gemeentes daarin heel belangrijk
precies,
zijn.
Heel belangrijk.
Cruciaal, zie ik ook in een artikel van Zorgvisie... die we allemaal met de redactie en ik ook hebben doorgespit. En dan staat er tegelijkertijd dat er nu al gestribbel is. Dus een paar dagen geleden, je begint te lachen. Dat eigenlijk de VNG ook nu op de rem gaat trappen. En dat de gemeenten niet tevreden zijn hoe het gaat. Omdat VWS weer uit een bepaald potje geld wil. En die gemeenten dachten eigenlijk, we gaan er nu op vooruit. Want wij hebben elke keer tekorten.
Ja.
En nou gaan ze uit ons gemeentefondspotje, gaat er geld gehaald worden.
Ja, ik denk zelf dat als je met elkaar een handtekening onder het integraal zorgakkoord zet, dat je dus niet bij het eerste, het beste andere onderwerp kunt zeggen, ja, maar als we daar niet krijgen wat we hebben willen, dan trek ik mijn handtekening terug. Natuurlijk hebben de gemeentes daar gelijk in dat er wel er moet geld zijn. En dat is er ook. Ze hebben 150 miljoen gekregen om juist die preventieinfrastructuur ook neer te zetten met elkaar.
Ja, dus ze hebben geld gekregen, maar ze hebben zelf het gevoel dat ze erop achteruit gaan. En is dit precies wat jij eerder beschrijft, dat we dan iets doen en we staan allemaal met de neus dezelfde kant op en dan toch wordt er vanuit eigen belang gedacht?
Nou ja, er zijn natuurlijk altijd redenen om met elkaar niet voort te gaan, maar dan kom je dus ook niet van zijn plek, omdat er zoveel dingen zijn die we te doen hebben. Dus laten we de dingen die we hebben afgesproken gewoon gaan doen. En natuurlijk moet je ook zorgen dat je ook voor de andere zaken, dat daar dan voldoende geld voor komt. Maar je moet niet het ene probleem met het andere probleem vermengen, want dan gaat er gewoon helemaal niks gebeuren.
Regionaal worden in ieder geval de beelden gemaakt. Ja. En daar gaan jullie ook als verzekeraars een heel belangrijke rol in spelen. Ja. Hoe gaat die rol daaruit zien?
Nou, we hebben sowieso natuurlijk heel erg veel data. Hè, want Nederlanders declareren hun zorg bij hun zorgverzekeraar. Dus wij weten precies wat de zorgconsumptie in Nederland is. Gemeentes hebben weer heel veel informatie over die ondersteunende rol. Nou, wij zorgen dat die informatie bij elkaar komt. Natuurlijk altijd op gezamenlijk niveau. Hè, zodat je dat niet op patiënt weer terug kunt herleiden. Wij zorgen dat die beelden er komen. En dat er plannen van aanpak komen om ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. En dat gaat dan over digitalisering van de zorg, voorkomen van arbeidstekorten, concentratie van complexe zorg, samenwerking in het sociaal domein, wat ik noemde. De hele preventiekant is natuurlijk ook super belangrijk. Al die dingen die er nodig zijn om met elkaar te zorgen dat die zorg weer toegankelijk wordt.
En ik heb ook begrepen dat dan de grootste zorgverzekeraar in dat gebied eigenlijk het voortouw gaat
klopt.
Nemen.
Dat klopt.
Dus dat we ook een beetje wat meer af zijn van dat discussie. Discussie tussen die verschillende verzekeraars. Terwijl jullie natuurlijk toch wel ook weer concurrenten met elkaar zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan gaat uitwerken in de praktijk.
Nou, oké, we hebben gezegd, hè, want je kan, als jij een koers uit wil zetten, kan het natuurlijk niet zo zijn dat wij als Zilveren Kruis zeggen, jij moet linksaf en dan komt de volgende dag komt de CZ komt langs die zegt, je moet rechtsaf. Dat gaat niet. Daarom hebben we gezegd, de grootste twee verzekeraars zeggen, zetten samen met de zorgaanbieders de koers uit. Welke kant gaan we op? Vervolgens blijven we nog wel gewoon inkopen. Omdat je natuurlijk toch ook wel een beetje marktwerking wil je wel in dat systeem houden. Maar je hebt wel meer een gezamenlijke koers.
Ja, en maar denk je dat dat nog spannend gaat worden in de praktijk?
Ik denk dat eigenlijk wel heel mooi is. Omdat je dus echt een mooie ambitie per regio hebt waar je samen met elkaar mee aan de slag gaat. Ook daar is weer de grootste, wat ik zelf het spannendste vind, is hoe gaan we voorkomen dat we met alle partijen in de regio daar met elkaar over gaan praten. In plaats van dat we zeggen, oké, dit moet gebeuren, daar ben jij goed in. Dit moet gebeuren, daar ben ik goed in. Laten we elkaar daarin een beetje vrijheid geven en hup, aan de slag.
Ja. Ja, omdat toch. En wat zit daar dan onder? Dat je daar die angst hebt dat gaat gebeuren? Wat is dat?
Nou, kijk, als je natuurlijk in zo'n regio kijkt, daar zitten natuurlijk heel veel partijen. Hè? Dus je hebt de twee grootste verzekeraars, je hebt verschillende ziekenhuizen, je hebt verschillende GGZ-instellingen, je hebt heel veel aanbieders van wijkverpleging, excuses, huisartsen, het sociaal domein, verschillende gemeentes. Het zijn heel veel partijen. En je moet dat dus niet met z'n allen gaan doen. Het is belangrijk dat je de belangrijkste problemen in een regio adresseert en vervolgens kijkt, en wie heb ik daar dan voor nodig om dat voor elkaar te krijgen?
En dan gaan jullie dus eigenlijk een veel centralere rol nog spelen.
Ja, maar wel altijd samen met. Want wij kunnen dat natuurlijk nooit zeggen van, wij gaan wel even bepalen wat er in die regio gebeurt. Je moet het altijd samen met de gemeentes en de zorgaanbieders. En niet te vergeten, de patiënten moet je dat doen.
Ja, maar uiteindelijk zullen jullie gewoon zeggen, we gaan deze kant op.
Ja, wij zijn de stimulerende kracht om te zorgen dat het voor elkaar komt. Ja. Zo zie ik het zelf.
Ja. En Wordt het dan ook zo dat we, als je gaat kijken welke vormen van zorg wel of niet, dat dit ook in de spreekkamer uiteindelijk ertoe gaat leiden dat bepaalde zorg gewoon er niet meer gaat komen? Want dat hoort daar dan denk ik ook bij. Ik probeer gewoon te denken, wat ga ik ervan merken als ik straks bij de huisarts zit en ik heb een...
Nou, weet je wat ik nou mooi zou vinden? Ja. Dus dat het niet is als jij het zegt van de zorg is er niet meer, maar dat jij terugkomt en tegen je man of je vriend zegt van... Ik had zo'n goed gesprek. Ja, het was niet gelijk van hupsakee. En dit is wat. Ik werd gelijk naar het ziekenhuis gestuurd. We hebben echt even gekeken wat er nodig is en wat voor mij het beste past. Want dan zijn we de goede dingen aan het doen met elkaar.
Ja, maar kan het zo zijn dat. Ik snap dat je dit zegt. Maar kan het zo zijn dat ik bepaalde behandelingen niet meer kan krijgen, omdat de dokter dan tegen mij gaat zeggen: ja, dat gaan we niet meer doen?
Dan heeft die dokter daar waarschijnlijk een hele goede reden voor. En ik denk ook dat, hè, en dat is volgens mij ook een beetje een maatschappelijke dialoog die we met elkaar moeten voeren.
Ja, want zo begonnen we dit eigenlijk. Ja.
Is het nou logisch dat jij overal recht op hebt? Want dat moeten we met z'n allen betalen. Hè. Dus als je zegt, nou, ik wil blijven proberen, ik wil alles proberen, dat moeten we met z'n allen betalen. En wij hebben een heel solidair systeem in Nederland. En ik wil je niets onthouden, maar wel op het moment dat het niet nodig is.
Maar dat vraagt wel een andere manier van denken eigenlijk van iedereen. Zeker, van mij als patiënt, maar ook van die dokter.
Ja.
Is dat moeilijk voor doktoren?
Nou, het is moeilijk voor doktoren omdat ze het soms niet gewend zijn. Maar het is ook moeilijk voor doktoren doordat de patiënt het nog niet gewend is.
Ja.
En het is precies zoals jij het zegt. Het is een wederzijdse verantwoordelijkheid. Maar daar moeten we in Nederland het mooiste zo zijn als we het daar met elkaar met de kerst of op een verjaardagsfeest ook met elkaar over hebben. Maar wat voor zorg vind jij nou dat jij nodig hebt? Hoe wil jij nou als je straks ouder bent, hoe het dan met je gaat? Dat we gewend zijn om met elkaar die gesprekken te voeren. En dat het niet altijd logisch is dat altijd alles uit de kast wordt gehaald.
Dat je niet met een soort boodschappenlijst komt en dit wil ik en dat gaat dan gebeuren.
Ja.
Ja. En dan willen jullie ook dat er...
Zonder dat dus jou onthouden wordt wat jij nodig hebt. Hè? Want dat mag natuurlijk nooit zo zijn.
Nee.
En we moeten met elkaar blijven zorgen dat je gewoon een goede zorg kunt blijven krijgen.
Maar er is gewoon heel veel onzinzorg die er nu wordt geboden.
Er is veel niet passende zorg, maar er is ook veel wordt met zorg opgelost wat eigenlijk geen zorg is.
Ja, en dan hoor ik ook weer de critici zeggen, ja, passende zorg, dat doen we toch al lang. Hè? Ik bedoel, ik zeg niet dat het zo is, hè, maar ik verwoord even wat ik dan lees en voorbij zie komen. Dan zeggen de specialisten alsof we dat niet al jaren doen, kijken wat passende zorg is.
Er wordt al jaren gekeken wat het is. Er zijn hele lijsten met wat passend is en wat niet passend is. Maar we hebben nog geen generieke manier van doen waarin je kunt zeggen, bijvoorbeeld in alle ziekenhuizen in Nederland wordt er op die manier naar passende zorg gekeken. Dat is er gewoon nog niet.
Morgen dan is minister Ernst Kuipers te gast. Abonneer je vast op ons podcast via je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. En straks praat ik uitgebreid verder met Georgette Fijneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis, maar dus ook vicevoorzitter van de branchevereniging ZN. En dan praten we allemaal wat wij eraan gaan merken in onze portemonnee. Hè? Want het gaat ook over premies en dat is ook heel erg belangrijk. En of we niet veel meer moeten inzetten op preventie. Het viel even kort, maar misschien wordt dat wel veel en veel belangrijker. Ja. Blijf luisteren.
Ook Liesbeth Staats vind je in de BNR-app.
Ja, heel handig. Luister live naar Kees en mij tijdens de Daily Move. Dan blijf je ook gelijk op de hoogte van breaking news en het laatste zakelijke nieuws. En daar vind je ook alle BNR-podcasts, waaronder de Perestrooikast.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij het tweede halfuur van The Big Five. Deze week praat ik met 4 kopstukken in plaats van 5. Omdat we natuurlijk Koningsdag hebben, valt een dagje af. Het zijn allemaal kopstukken uit de wereld van de zorg. Morgen praat ik met zorgminister Ernst Kuipers. Onder andere over zijn plannen rondom de concentratie van de kinderhartcentra. Er is natuurlijk veel discussie over geweest. Maar vooral ook hoeveel meer concentratie er nog gaat komen. Mijn gast vandaag is Georgette Fijneman. Zij is directievoorzitter van Zilveren Kruis. En vicevoorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Een komend half uur, Georgette, wil ik in ieder geval nog 2 onderwerpen met je bespreken. Namelijk wat jullie bij Zilveren Kruis nu al doen om zorg anders in te richten. Je hebt al een paar punten benoemd, maar misschien dat we daar verder op kunnen inzoomen en dan ook het aspect preventie wat meer kunnen gaan benoemen. En de stijgende zorgkosten. Laten we daarmee beginnen. Want dat interesseert mensen ook. En uiteindelijk ook wat het voor hen zelf betekent. Deze week gaat namelijk over de betaalbaarheid van de zorg. Hoeveel verantwoordelijkheid hebben jullie daarin als zorgverzekeraars om het betaalbaar te houden?
veel, maar niet als enige. Mensen denken altijd dat de zorgverzekeraars alleen maar over geld gaan, maar wij gaan over geld. Dat is eigenlijk betaalbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit. Dus het is altijd in die driehoek.
Ja, en dan weten we nu intussen dat de zorgpremies ook stijgen, ook bij Zilveren Kruis. Hè? Ja. Die zijn fix. Voor sommige mensen is dat echt gewoon veel geld. Hè? Ja. Hangt er vanaf wie je bent. Maar hoe valt dat te rijmen met de zorg betaalbaar?
Nou, dat is natuurlijk altijd een spanningsveld. Als je kijkt, de afgelopen 5 jaar is de zorgpremie is 20% gestegen. Dus dat is best wel heel veel. 138 euro per maand voor één persoon. Daarom is het wel heel erg belangrijk om dus ook naar die betaalbaarheid te blijven kijken. Natuurlijk altijd samen met die toegankelijkheid en kwaliteit. Maar het is natuurlijk wel, we kunnen nooit zomaar zeggen, nou, er moet meer geld bij in de zorg, er moet meer geld bij. Want het zijn natuurlijk wel wij, iedere burger die daar met de premie vervolgens ook voor moet betalen. Dus wij moeten wel bewaken dat als er meer betaald moet worden, dat het ook zinvol is dat er meer betaald gaat worden.
Ja, Ad Melkert sprak ik gisteren natuurlijk, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen, en die wil meer geld.
Ja, ik denk zelf dat meer geld is niet de oplossing. De heer Melkert die zei ook van, nou, wij zijn maar 10% van de zorgkosten. Dat is inderdaad als je naar die 100 miljard kijkt. Hè, 100 miljard is het totaal wat wij uitgeven aan zorg. Maar dat is ook de langdurige zorg en het sociaal domein. Als je alleen kijkt naar de dagelijkse zorg, als ik het zo mag noemen, de huisartsen, de wijkverpleging, de ziekenhuizen, dan is het meer dan 50% al wat wij aan de ziekenhuizen besteden. Als je daar ook nog eens de dure geneesmiddelen bij pakt, dan zit je ongeveer tegen de 60%. Hè, dus dat is al ontzettend veel. En dus je moet je voorstellen van die premie die jij maandelijks betaalt, gaat al 60% naar de ziekenhuizen toe. En ik wil niet zeggen dat dat onterecht is, maar ik denk dan wel dat je dus met elkaar ook de verantwoordelijkheid hebt om niet alleen maar te zeggen, er moet meer geld bij, maar meer hoe kun je het met elkaar ook anders organiseren, waardoor het dus en betaalbaar blijft en toegankelijk. En dat is volgens mij wat we in het Integraal Zorgakkoord ook hebben afgesproken, dat we juist met elkaar proberen om dus de uitgaven stabiel te houden, maar wel te gaan veranderen, waardoor we dus juist het wel overeind kunnen houden.
En veranderen is toch ook altijd moeilijk. Overigens vond hij ook dat de ziekenhuizen ook zelf een stap moeten zetten. Maar hij zegt, om die stap te zetten hebben wij weer geld nodig, hè, voor technologie en al dat soort dingen, om te investeren, zodat we ook kunnen veranderen.
Maar daarvoor, is dus 2,8 miljard transformatiegeld beschikbaar gesteld. Ja. Hè, om juist dat soort plannen te kunnen financieren. Hè, om innovaties te kunnen doen, maar ook om de transformatie te financieren. Want iedereen weet, kosten gaan voor de baten uit. Hè. Je moet eerst investeren voordat je daar wat voor terugkrijgt. Ja, daar is dus al heel veel geld voor beschikbaar.
Ja, en nou ja, ik bedoel, we moeten ook niet verzanden in de techniek, maar ik bedoel, hij gaf weer aan van, er is wel extra geld bijgekomen, maar dat is ook, daar zat ook weer geld bij wat we sowieso zouden krijgen, want elk jaar krijgen we een soort toename. Ja, je begint al te lachen. Ja. Wat betekent jouw lach?
Nou, kijk, wat natuurlijk, we hebben een tekort aan personeel in Nederland. Ik vind ook dat iedereen gewoon fatsoenlijk betaald moet worden. We hebben natuurlijk de hele cao-onderhandelingen gehad. Wij zullen natuurlijk ook altijd voor zorgen dat er geen ziekenhuis omvalt, dat je voldoende krijgt. Maar je moet naar het totaal kijken. En het heeft volgens mij niet zoveel zin om altijd alleen maar te roepen, er moet meer geld bij. He, je moet het met elkaar integraal bekijken.
Uiteindelijk gaat het dan ook om meer concentratie in de zorg. Ja. Hè? Dan hebben we bij die kinderhartchirurgie hebben we al gezien hoe ontzettend veel kabaal daarover komt. Terwijl we weten, met oncologie gaan we ook veel meer concentratie krijgen. Er is een discussie over spoedeisende hulpen. Hè? Moet het VU en het AMC, moeten die nou eigenlijk allebei een spoedeisende hulp hebben in één Amsterdam?
Ja.
En dan zie je dat Kramer, de opvolger van Ernst Kuipers, landelijk acute zorg, een interview ook heeft gegeven met Kerst, was dat een groot interview in de Telegraaf, dat het gewoon moeilijk is, hè, dat die ziekenhuizen ook onderling aan het bekvechten zijn. Van, ik wil dat houden, want die spoedeisende hulp, dat is ook een bepaalde status dat je die hebt. En daar verdien je ook geld.
Nou, en het is natuurlijk wat niet te onderschatten is, dat kijk, als je weet nooit wat voor spoedeisende hulp jouw ziekenhuis binnenkomt. Dus je moet allerlei artsen klaar hebben staan. En dat betekent dat er dus allerlei verschillende soorten zorg in zo'n ziekenhuis verbonden zijn aan die eerste hulp. Dus op het moment dat je die eerste hulp niet meer hebt, haal je eigenlijk ook andere dingen uit je ziekenhuis. En dat is natuurlijk ook best spannend. Maar we zien in Nederland dat er plekken zijn waar gewoon 's nachts 2, 3, 4, 5 mensen misschien langskomen, waar er niet voldoende bezetting is om adequate hulp te bieden. We hebben hele goede ambulances. Dan is het gewoon voor iedereen beter als die ambulance één deurtje verder rijdt, waar je wel weet dat er een volwaardig team staat en waar je met goede kwaliteit geholpen gaat worden. Dus we moeten niet meer denken aan, ja, maar hier is een deurtje en dat deurtje gaat dicht. We moeten denken in, waar kunnen we met elkaar goede kwaliteit van zorg blijven leveren voor iedere Nederlander. Dat is waar het om gaat.
Ja, en ik snap jou. Aandachtspunt, hè, of tenminste wat jij hierin zegt. Maar zo'n raad van bestuur die zit met enorme toegenomen kosten, ook met personeels. En die willen ook bepaalde dingen gewoon behouden. Die willen ook de goede doktoren behouden. Want als jij een spoedeisende hulp gaat wegdoen, dan gaan er ook bepaalde topspecialisten, die willen daar dan niet meer werken.
Ja.
En weet je, dat is natuurlijk toch waar ze mee geconfronteerd worden, in alle eerlijkheid. Dus ja, hoe moeten ze dat doen dan? Weet je, want het betekent ook gewoon dat de inkomsten dan minder worden, dat de status van zo'n ziekenhuis minder wordt.
Nou, het zijn een aantal dingen die je noemt, maar ik denk dat het belangrijkste is dat je dus met elkaar, en ook dat gaat dus weer in die regio gebeuren, dat je kijkt wat zijn de profielen van ziekenhuizen die wij nodig hebben.
Ja.
Wij hebben niet 3 topklinische ziekenhuizen in 1 stad nodig. We worden met z'n allen steeds ouder, we gaan allemaal heel veel chronische ziektes krijgen. Wat we daardoor veel meer nodig hebben, zijn die lokale ziekenhuizen die juist voor die mensen met chronische aandoeningen daar de plek zijn om te zijn. En dat is ook een fantastische bestemming. He, dus je moet in andersoortige profielen ook durven denken.
Ja, en dat vinden mensen dus lastig, merk je. En dat is dus ook boven je eigen belangen uitstijgen eigenlijk.
Precies. Maar ook hier weer van, ja, maar wat hebben we straks nodig met elkaar? He, en als wij dus met z'n allen steeds ouder zijn, er zijn steeds meer oudere mensen met die aandoeningen die steeds ouder worden. Ja, dan hebben we dus ook van dat soort instellingen heb je heel erg hard nodig.
En dan moet je dus ook op dat regionaal wijkniveau en wijkniveau heel goed gaan kijken hoe je daar de bezetting met mensen doet. Bijvoorbeeld met ZZP'ers en daar ook op meer gaan samenwerken, denk ik.
Zeker, zeker. En je hebt natuurlijk, want het is natuurlijk altijd de samenwerking, he, want je hebt dus, ik zal maar zeggen, die basis zorg heb je nodig. Maar soms heeft iemand natuurlijk toch ineens een enge aandoening, waardoor je topklinisch iets nodig hebt. Nou, dan zul je toch samen moeten werken. Maar het een is niet minder dan het ander.
Nou, zit het natuurlijk ook om te kijken wat jullie zelf anders kunnen organiseren. Ja. Hè? Want wie de balkaart kan
zeker
hem terugverwachten.
Ja, terecht.
En daar gaat denk ik ook wel de kettingvraag van Ad Melkert over, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Ziekenhuizen. Hij wilde dit heel graag van jou weten, Georgette.
Nou, ik zou haar willen vragen of we eigenlijk niet een beetje af moeten van de nervositeit in het systeem. Hè, dat elk jaar opnieuw er een soort van overstapcircus is. Hè, dan mag je als verzekerde, moet je weer kijken, ga je naar een andere verzekeraar of niet.
Ja.
Dat er elk jaar weer onderhandelingen zijn tussen meer dan 10 verzekeraars en zo'n 100 instellingen. Dus dat betekent 1000 contracten die elk jaar weer moeten worden gemaakt. Dus als je in plaats daarvan meer over meer jaren zou hebben, meerjaren contracten en wat langere periodes van dat verzekerden hun verzekering hebben, en dat dat ook meer geleid zou worden door de grootste verzekeraar in een bepaalde regio, zouden we dan niet in ieder geval binnen de huidige systematiek een veel eenvoudiger werkwijze krijgen, waar we ook heel veel transactiekosten zouden kunnen besparen.
Ja.
Nou, er zitten een aantal dingen in. Enerzijds gaat het over de mogelijkheid van over te stappen voor consumenten, hè, om naar een andere zorgverzekeraar te gaan.
Ja, dat geeft elk jaar weer stress voor mensen ook.
Ja, maar ik vind dat, maar ze hoeven dat niet te doen. Hè. Dus ik vind zelf dat je dat het, want bij heel veel verzekeringen kun je ieder moment dat jij wil, kan je overstappen naar een ander. Bij de zorg is dat maar 1 keer per jaar. En ik denk als je daar 1 keer in de 2 jaar of in de 3 jaar van maakt. Ik gun het mensen, hè, om zelf te kunnen kiezen waar zij verzekerd willen zijn. Dus ik zou zelf daar aan dat jaarlijkse cyclus zou ik niets veranderen. Wat de heer Melkert ook noemt, is vervolgens wat daarnaast gebeurt, is natuurlijk dat wij jaarlijks onderhandelen met alle zorgaanbieders om een contract te sluiten. Wat je ziet is dat wij al veel meer meerjarencontracten hebben. Bijvoorbeeld als Zilveren Kruis is 1/3 van de ziekenhuizen, daar hebben wij alle meerjarencontracten voor. Dus dan heb je niet die jaarlijkse cyclus. Wat je nu door die regionalisering meer zult gaan krijgen, is dat je eigenlijk met elkaar, hè, op basis van het regiobeeld, zet je een stip aan de horizon. Je weet dat dat is waar je met elkaar naartoe wil. Dan kun je dus ook makkelijker zorgen dat daar ook meerjarenafspraken, niet alleen voor die ziekenhuizen, maar ook voor wijkverpleging, huisartsen, daar ook aan verbonden zit. Mm-hmm. Dus ik denk dat we vanzelf dat meer gaat gebeuren. Daarnaast hebben we natuurlijk al afgesproken dat de twee leidende verzekeraars eigenlijk de strategische koersen bepalen.
Dus dat die strijd onderling zou dan minder moeten worden?
Nou, dat betekent dus...
Want jullie zijn toch nog steeds concurrenten?
Want we zijn nog steeds concurrenten. Ik denk ook dat dat goed is. Alleen betekent dat wel dat al een deel van de afspraken, dat die eensluidend zijn. Dus dat scheelt al een heel stuk in die onderhandelingen.
Ja.
En dan hou je volgens mij wel het goede, hè, dat is die marktwerking. Maar je haalt ook een stukje van die transactiekosten, zoals meneer Melkert dat dan noemt, zullen dus ook een stuk minder moeten zijn.
Ja, en kan je dan een percentage noemen hoeveel besparing jullie hiermee denken te realiseren?
Ik denk zelf dat we die tijd die we daarmee besparen heel hard nodig hebben om al die transities in de regio voor elkaar te gaan krijgen. Want dat is ook een verandering die wij zullen moeten maken. Wij moeten van inkopen veel meer naar echte verandering in de regio.
Ja, dus er gaat niet echt veel geld overblijven dan?
Ik denk niet...
De premie gaat niet omlaag, in ieder geval.
Daar zou ik nog geen voorschot op durven nemen, nee.
Want als je zegt van, oké, we gaan dus wel besparen doordat we het anders gaan organiseren, maar die transitie kost weer zoveel geld, tijd en dus geld. Dan gaan we niet een win daarvan merken.
Nee, maar ik denk wel dat het heel waar de win ook heel erg zit, is in dat samen. Dus in plaats van dat je jaarlijks met elkaar die inkoopstrijd hebt, dat je veel meer samen met de regio-opgave aan de slag bent om het goede voor die regio te doen.
Ja, wat me opvalt, als je gewoon heel veel dingen leest, en ik zie ook dat jullie daar ook best wel moeite mee hebben, is dat jullie toch als kille rekenaars worden gezien. En er zijn zelfs, ik zag een opiniestuk in het NRC van een organisatiedeskundige en een arts die zeiden, joh, we moeten gewoon maar eens helemaal die zorgverzekeraars tussenuit halen uit het systeem. Dat gaat een heleboel geld schelen. Hoe kijk je naar dat soort verhalen?
Nou ja, als je gewoon naar de cijfers kijkt, is dat sinds de invoering van dit systeem in 2006, juist in de ZVW, hè, dus dat is de reguliere zorg, niet de langdurige zorg, zijn de zorgkosten juist heel erg beheerst doordat wij met dit systeem werken. We weten van andere landen dat op het moment dat je dat niet zo'n systeem hebt, dat helemaal niet betekent dat het allemaal zoveel goedkoper gaat worden. Juist niet. Hè, dus we hebben internationaal de bewijsvoering dat de oplossing niet gaat zijn.
Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
De ochtendspits.
Voor de beste start van je werkdag.
Blijf scherp en mis niets. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de betaalbaarheid van de zorg. Later deze week zal ik nog spreken met Bart Kiers. Hij is onderzoeksjournalist bij Zorgvisie. Viel al een aantal keer trouwens Zorgvisie. En ik ga met hem praten over de valkuilen van al die prachtige hervormingsplannen van het Integraal Zorgakkoord van minister Kuipers. Maar ook van mijn gast vandaag. Want je bent ook een van de belangrijke architecten. Josette Feyneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis. En dus vicevoorzitter van de brancheorganisatie van de zorgverzekeraars in Nederland. Misschien is het mooi, de twee architecten bij elkaar. Morgen heb ik natuurlijk minister Ernst Kuipers. Wat zou je hem als vraag willen stellen? Want die kettingvraag gaat door. Een beetje een kritische.
Ik vind het wel mooi, wel leuk om te vertellen. We hadden een week of twee geleden, heb ik samen met twee andere bestuurders van twee ziekenhuizen, hebben wij met z'n drieën een bijeenkomst georganiseerd voor talenten van het ISA. Dus van het ISA is ondertekend door, 15 partijen.
Integraal Zorgakkoord.
Integraal Zorgakkoord. En van al die partijen hadden wij een aantal talenten. Want we hadden zoiets van, het Integraal Zorgakkoord, dat is de zorg van de toekomst. Tegen die tijd zijn wij er niet meer als bestuurder. Dus laten we de bestuurders van de toekomst eens vragen wat zij van het Integraal Zorgakkoord vinden en hoe we dat met elkaar voor elkaar kunnen gaan krijgen. Het was een fantastische avond, heel veel energie. Hè, dus dat je ook ziet dat die hele verandering van integraal denken vanuit de patiënt, samen doen, dat is voor die talenten. Dan heb je mensen, zo, ik zal maar zeggen, tussen de 30 en de 40. Is allemaal vanzelfsprekend. Hè, dus dat is echt heel leuk. Helemaal geen belangen, niks. Maar gewoon het goede doen voor de zorg in Nederland. Maar wat daar ook heel veel naar voren voren kwam, wat voor hen ook heel vanzelfsprekend was, wat waar wij het over hadden, is dat die maatschappelijke dialoog. Hè, van, goh, maar hebben we nou met z'n allen recht op alles wat we maar willen? Moeten we niet met elkaar veel meer kijken of dingen niet in de zorg opgelost moeten worden, maar anderszins, hè, die preventiekant ook, moeten we niet meer gaan bewegen, dat soort dingen. Dus mijn vraag aan minister Kuipers zou zijn, hoe gaat hij vanuit zijn positie nou zorgen dat in Nederland eigenlijk normaal wordt om dat gesprek ook met elkaar te voeren? En we horen natuurlijk vaak onze minister over echte zorginhoudelijke dingen, hè, over inderdaad de kinderhartchirurgie, hoogcomplexe zorg. Maar deze maatschappelijke beweging, wat gaat de minister daaraan doen om dat voor elkaar te krijgen?
Mooie vraag, die ga ik hem zeker stellen. En dan komen we ook inderdaad op het stuk preventie. En ook welke behandeling je wel en niet meer gaat doen, hè, natuurlijk. Vinden we het moeilijk om dat gesprek te voeren? Is dat spannend?
Nou kijk, preventie is natuurlijk van hoe zorgen we ervoor dat we met elkaar gezonder worden. En dat in Nederland is eigenlijk niemand verantwoordelijk voor preventie. Dat is eigenlijk heel gek. Wij hebben als verzekeraars een paar jaar geleden gezegd van geef ons ook maar niet alleen zorgplicht, maar ook gezondheidsplicht. Hè, van dat je daar ook met elkaar verantwoordelijkheid opneemt. Dus daar zullen we ook met elkaar ook meer aan moeten doen. Hè. Dus
dit is wel een cruciaal punt, hè, wat je benoemt. Want de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving bij monden van Jet Bussemaker, die heeft ook gezegd, we moeten naar een gezondheidsplicht gaan in Nederland. En weet je, voor de mensen die niet helemaal begrijpen, we hebben een zorgplicht in Nederland en daar is dus alles op ingericht. Daar worden jullie ook op afgerekend. Ja, dus daar is iedereen op die vierkante meter aan het organiseren en het doen. Dus eigenlijk zeg je, geef ons een gezondheidsplicht, dan kunnen we daar ook op gaan afrekenen en de onderhandelingen over gaan beginnen.
Ja, want nu heb je eigenlijk alleen de verantwoordelijkheid op het moment dat je zorg nodig hebt, dat die toegankelijk, betaalbaar en van goede kwaliteit is. Maar wie zorgt er nou voor dat je geen zorg nodig hebt? Of zo min mogelijk?
Ja, en wie zorgt er ook voor de ongelijkheid in de zorg? Hè?
Precies, hè, want dat is natuurlijk schokkend als je kijkt in hoe grote verschillen in gezondheid zijn, zelfs in een land als Nederland. Ja, dat is echt een opgave die we met elkaar beet moeten pakken de komende jaren.
Ben je geschrokken van het rapport van de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving online? Langs dat we echt gewoon achteruit stribbelen. Dat ging ook over publieke gezondheidszorg natuurlijk.
Ik ben niet geschrokken, want ik wist natuurlijk wel dat zo was. Ik vind het heel mooi dat zij wel zeggen van hey, dit moeten we niet vergeten. Ja. Hier hebben we wel echt wat te doen met elkaar.
Ja, want als je dan naar dat preventiestuk kijkt, want er zijn natuurlijk wel al bepaalde doktoren die het gewoon doen. Ja. Ondanks dat het nog niet geregeld is, die gewoon zeggen, we gaan dit gewoon doen.
Ja.
We zijn gewoon een beetje bold, we gaan het gewoon doen. Wat zijn nou de voorbeelden waar jullie enthousiast van worden en kunnen jullie zelf ook sturen in dit proces, dat we toch meer die kant op gaan?
Nou, wat bijvoorbeeld heel mooie voorbeelden zijn, is dat gewoon bewezen is dat als jij een operatie hebt en je gaat in de weken voor de operatie, ga je wat meer bewegen en wat gezonder eten, ga je gezonder de operatie in, ben je ook eerder hersteld van die operatie. Daar zijn nu inmiddels zoveel onderzoeken voor gaande. Ja, dat is gewoon heel erg mooi. Formeel mogen we dat nog niet vergoeden als verzekeraars, omdat het geen stand wetenschap en praktijk is.
Ja.
He, maar dat is inderdaad echt zo'n voorbeeld wat ik eigenlijk
want
heel stoer.
Jullie mogen verzekeren vanuit schade, hè? Het is vanuit een schadeperspectief alles?
Of? Nou, wij mogen alleen betalen op het moment inderdaad dat het dus ook bewezen zorg is, hè, om te voorkomen dat wij allerlei gekkigheid, dat wij het geld gaan besteden aan gekkigheid. Ja. Maar dit zijn van die dingen waarvan je weet dat het zo logisch is dat het waar is, waar inderdaad een aantal ziekenhuisbestuurders, hè, onder andere het Radboud, hebben gezegd, ja, dit gaan we gewoon doen. En waar wij toen op een gegeven moment ook van als verzekeraars hebben gezegd, en wij doen gewoon mee.
Ja, alleen lang niet alle ziekenhuizen. Dit is Fit for
Surgery.
Maar lang niet alle ziekenhuizen doen dit nog, terwijl je enorme winst kan maken.
Nou, je ziet dat veel ziekenhuizen daarmee bezig zijn, maar wel weer, iedereen heeft weer zijn eigen dingetje. Hè? En daarin moeten we kijken hoe we dat met elkaar eigenlijk, hè, een beetje het voorbeeld wat we net ook hadden van die passende zorg. We doen het al heel lang, maar nog lang niet overal. Laten we gewoon kijken, als we weten dat het goed is, dat iedereen het gewoon gaat doen.
Ja, en dat betekent natuurlijk ook dat we bepaalde dingen moeten gaan aanpakken, zoals producenten en supermarkten, om het daar maar even over te hebben, want die zijn ook allemaal onderdeel van onze gezondheid. Of vind je dat dan te ver gaan?
Ik vind zelf dat je gewoon de keuze altijd wel moet houden. Hè? Ik heet ook wel eens wat ongezond en dat is heerlijk. En ik drink wel eens een wijntje. Mm. Maar we moeten wel met elkaar zorgen dat er een balans is in de keuzes die je kunt maken. Ook voor als jij een hele kleine beurs hebt. Dat dan niet alleen maar de slechte dingen voor jou een optie zijn.
Ja, want uiteindelijk doen we iets van 70% van onze boodschappen. Of 80 misschien zelfs wel in supermarkten. Ja. En we weten ook dat het aanbod, ik wil geen enkele supermarkt beledigen. En soms heb je supermarkten, maar dat zijn uitzonderingen waar je gewoon echt alles is ingericht. Maar het is gewoon heel veel ongezond wat er staat.
Maar het gaat ook om helpen goede keuzes te maken. En dat bijvoorbeeld dat wat we net noemden. Hè, dus als jij gewoon zo'n programma hebt voordat je een operatie ingaat. Wat het leuke daarvan is, is jij moet gaan bewegen. Dus misschien grote kans dat je man zegt. Nou ja, als jij dan toch een wandeling moet maken, dan loop ik wel even met jou mee. En als jij dan gezond moet gaan koken, dan zie jij misschien, oh, is dat nou gezond? Ik wist niet dat het gezond was. Maar ja, als ik het voor mezelf moet koken, dan kan ik net zo goed voor mijn hele gezin zo maken.
Maar hier, dit is dan een cruciaal punt. En dan kom je ook wel op de ongelijkheid nu, op de zorg uit. Weet je. Niet om arrogant te doen naar andere mensen in Nederland, maar wij zijn allebei hoog opgeleid en we kunnen heel veel educatie tot ons nemen, heel makkelijk. En we hebben het geld ervoor om de goede dingen te kopen. En we hebben ook het geld om een coach te regelen. Weet je dat? Ik heb hier ook een uitzending gemaakt met mijn eigen voedingscoach waarmee ik toen werkte. Ja, daar betaalde ik ook gewoon geld voor. Weet je,
maar daarom noemde ik je juist dat voorbeeld van Fit for Surgery. Want dan kun je wel zeggen, ja, maar dan is het eigenlijk al te laat, want mensen hebben bijvoorbeeld een bepaalde operatie nodig. Maar dat zijn wel de momenten waarop je dus van invloed kunt zijn.
Ja.
He, of wat ik eerder noemde, als jij bij de huisarts komt en die huisarts neemt jou aan de hand mee om te zeggen van volgens mij is hier eens wat anders nodig, dat we dan met elkaar een infrastructuur hebben staan waar dat beschikbaar is, toegankelijk voor iedereen. Want anders dan is na die toegang is er niet.
En daar gaan jullie ook de doktoren mee helpen, hoop ik.
Zeker.
Om het gesprek te voeren.
En de samenwerking met de gemeentes is daar ook heel erg belangrijk in.
Vind je het nog leuk om te doen met al die transities en ook al die strubbelingen?
Super. Ja? Ik vind juist lekker aan de slag om het beter te maken. Ik hou daarvan.
Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde zijn vandaag. Suzette Feyneman, directievoorzitter van Zilveren Kruis en dus de vicevoorzitter van de brancheorganisatie Zorgverzekeraars Nederland. Luister alles terug van de Big Five. Abonneer op onze podcast via onze app of je favoriete podcastkanaal. Dan weet je zeker dat je niks mist. Maar, ik zeg het altijd, blijf op deze zender live. Zometeen Iwan Verrips met BNR breekt over de treinen en of we meer moeten gaan betalen voor bepaalde tijdstippen. Ik wens je een mooie dag.
Ook Hugo Reitsma vind je in de BNR-app.
Superhandig, die BNR-app. Je kunt alle programma's live luisteren, breaking nieuwsmeldingen. Je blijft op de hoogte van het laatste zakelijke nieuws. En je vindt er alle BNR-podcasts, waaronder natuurlijk de belangrijkste, Boekestein en de Wijk.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.